Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Geld is macht. En de afgelopen weken was dat scherp zichtbaar. In reactie op de invasie in Oekraïne werd Rusland door het Westen uitgesloten van internationaal betalingsverkeer. Reserves werden bevroren en jachten in beslag genomen. Geld is macht. En dat is altijd zo geweest. Maar tegelijkertijd verandert dat geld voortdurend van gedaante. Van een muntje met een staatshoofd erop tot een getalletje op je bankrekening. Wie bepaalt dan hoe die macht wordt aangewend? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering.
Hallo.
En met economieredacteur Maarten Schinkel.
Hoi.
Hey Maarten, dit is de eerste keer dat jij in Onbehaarde Apen zit. Hebben we daar te lang mee gewacht, vind ik. Maar ik ging wel een beetje aan soul searching doen. Van waarom is dat nou zo? En dat komt omdat ik economie lastig vind als wetenschap. En dat heeft ermee te maken dat het aan de ene kant wordt er soms over gesproken alsof het om natuurwetten gaat. Met hoe inflatie werkt. En aan de andere kant hebben mensen er invloed op en zijn ze aan die natuurwetten aan het morrelen. En dat vind ik lastig als beta.
Ja, nou, daar heb je ook wel gelijk in. Zelf in de wat duisterder momenten noem ik het wel eens sociologie met wiskunde. Je doet alsof de wereld heel, heel berekenbaar is en ook wiskundig te vangen. Maar tegelijkertijd vat je eigenlijk gewoon een heel groot aantal intermenselijke transacties samen. Dat is wat je doet. Een econoom staat op de Albert Cuyp, op de Albert Cuypmarkt. En die probeert chocola te maken van wat hij daar eigenlijk ziet. En je ziet het ook aan het feit dat natuurlijk in de natuurwetenschappen de paradigma's niet zo heel snel wijzigen. Onder normale omstandigheden staat, neem ik aan, Newton nog steeds overeind. Maar in de economie veranderen de paradigma's veel sneller. Andere inzichten, een andere maatschappij. Andere verhoudingen vergen ook weer een andere aanpak en andere wetten.
En uit de nieuwe crisis worden er ook weer nieuwe conclusies getrokken en nieuwe lessen. Dus het voelt wat ongrijpbaarder in die zin.
Ja, het is ook ongrijpbaar. Ik zou willen toevoegen dat er is een moment in de tijd geweest dat de economie heel mathematisch is geworden. Met name toen instituten als het MIT in de Verenigde Staten een grote rol gingen spelen in economisch wetenschap. Dat het echt veel en veel mathematischer is geworden. En daarmee ook de indruk wekte, veel meer dan voorheen, dat alles berekenbaar was.
Ja.
En je ziet ook om je heen dat economen heel vaak worden bevraagd op datgene waar ze het minst goed in zijn. Voorspel mij de toekomst.
Ja. Dat is wat we allemaal willen weten. Wat gaat de huizenprijzen, wat gaat die doen? Wat doet de rente straks?
Ja, dat wordt een socioloog of een psycholoog zelden gevraagd.
Ja. Het zijn eigenlijk de moderne sterrenwichelaars aan het hof.
En bij NRC zijn de economieredactie en de wetenschapsredactie inderdaad verdeeld.
Ja, al sinds 1840 volgens mij.
En maar Maarten, bij de economieredactie heb jij de rol eigenlijk van macro-econoom. Mag ik dat samenvatten als een soort mondiale macroblik op de economie, dus beurzen, valuta, dat soort terreinen?
Ja, die rol probeer ik wel te spelen, maar die kan je natuurlijk nooit in je eentje spelen. Er zijn heel veel goede mensen bij ons die dat ook doen. En het heeft mijn grote interesse eigenlijk. De grote lijn, ik kom eigenlijk uit de hoek van de politicologie. En daar speelt het natuurlijk veel meer, de internationale betrekkingen. Maar economie in de internationale betrekking is natuurlijk een behoorlijk deel van wat er gebeurt.
Maar bij wetenschap valt ons wel op dat jij vaak bij economie wel degene bent die stukken schrijft over dingen die je zelf hebt uitgerekend.
Ik reken graag, ja. Mijn favoriete zondagen zijn zondagen waar ik gewoon enorme spreadsheets bouw.
En die internationale connectie, dat is ook de reden waarom jij hebben gevraagd. We begonnen ons toch af te vragen met alles wat er gebeurde rondom Rusland en Oekraïne. Het Westen reageerde daarop niet militair, maar eigenlijk op economische wijze vooral. En met het ingrijpen in betalingsverkeer. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat wordt blijkbaar via een internationaal systeem geregeld dat SWIFT heet. Dat weet nu iedereen. Daar gebeurde ineens van alles. Er gebeurt heel veel. En dat willen we eigenlijk graag met jou in context plaatsen. Misschien wel de grootste vraag over geld die we kunnen stellen. Echte vraag is geldmacht. En eigenlijk alles wat er met geld samenhangt. Het voelt alsof we daar hier een voorbeeld van zien. Want geld wordt ingezet als drukmiddel. Of in ieder geval toegang tot geld. Dat roept toch allerlei vragen op, in ieder geval voor mij. Dus ja, wie het uitbrengt, hoe je het met elkaar accepteert en wie het uitgeeft. Daar gaan we het deze aflevering over hebben.
Ik denk dat je eigenlijk twee dingen uit elkaar moet houden. Kijk, rijkdom en bezit zijn macht. En geld is macht. Maar ze zijn niet altijd hetzelfde. Geld is macht, zeg je. Als je dat noemt, dan zeg je eigenlijk datgene waarin de rijkdom wordt uitgedrukt en voor iedereen accepteerbaar is, is macht. Ik neem aan dat rijkdom al heel lang macht was voordat geld macht was.
Ja, er zijn al in de ijstijd zijn er begrafenissen geweest van kinderen toevallig die in waar kleren, die gehuld waren in kleren met opgenaaide schelpen waren het geloof ik, of kralen. Wat waarschijnlijk maanden werk is geweest. Nou, dat is rijkdom en dat moet macht hebben betekend. Dus dat, zo diep gaat dat terug.
Ja, precies. Dat is een goed voorbeeld. Of de meeste koeien. Hè? Ook het meeste land. Ja. Alleen met de introductie van geld kwam er ook een maatstaf waarin die rijkdom werd uitgedrukt. En ook kon worden verhandeld.
Ja, die ook buiten de gemeenschap, want iedereen wist, die is rijk, want die heeft zoveel grond. Als je dat in geld gaat uitdrukken, dan is het ook voor buitenstaanders ineens behapbaar. Die ook die koeien nog nooit gezien hebben, bij wijze van spreken.
Correct, ja.
En we begonnen bij Rusland en we zijn nu eigenlijk terug naar de oorsprong van geld. Dus bijna. In welke tijd moet ik dat situeren? Van als we het hebben over het ontstaan van geld, van een... En dan noem ik geld even een soort abstract systeem waarbij het ruilmiddel geen inherente waarde heeft zoals een koe dat heeft, maar een soort meer geabstraheerde waarde.
Nou, de oudste munten, want dat is zeg maar het eerste echte geld wat je kan zien, dat is uit het Midden-Oosten, uit Lydië in Turkije. Volgens mij rond 600. En nog ouder is in China, rond 700. Heb je ook een soort munten die in de vorm van een soort gestileerde schepjes zijn. En die evident als muntgeld gebruikt zijn. Maar ja, dat is dus relatief laat. Want dan heb je al duizenden jaren grote beschavingen. Met steden, met grote uitwisselingssystemen. Met koningen die belastingen heffen, die van alles doen. Allemaal zonder geld. Dus er is al enorme complexe machtsuitoefening geweest zonder geld. Maar ja, er was natuurlijk wel een soort uitdrukking van, dan werd het in graan uitgedrukt. Dan had je allemaal, waar we spreken, lokale valuta. Waar iedereen van wist van, ik geef jou zoveel graan, dan krijg ik zoveel.
Dat was... En zie je dan eigenlijk meteen dat het een voor mij hangt de introductie van geld en valuta dan heel erg samen met een soort standaardisering. Weet je, van wat je net beschreef, Hendrik, van dat een vorst bijvoorbeeld graanbelasting vroeg in bepaalde omvang. Maar dat is dan al de eerste standaardisering. Hè, dat je zegt van, ik wil zoveel zakken hebben. Hè, het moet wel meetbaar zijn natuurlijk. En is geld dan een innovatie in standaardisering eigenlijk?
Ja, dat gaat nooit meer weg natuurlijk.
Ja. Dus enorm, het is echt een enorme innovatie. Geld heeft drie functies, hè, wordt altijd gezegd. En dat is ook wel waar.
Ik ken er maar één. Uitgeven.
Het is een ruilmiddel. Het is een oppotmiddel en het is een waardebepaler. En je kan je voorstellen...
Maar het zijn wel drie hele verschillende functies
ja,
dus. Inderdaad.
Ja, absoluut. En je kan je voorstellen dat als een samenleving ingewikkelder wordt... Het heel lastig wordt om een varken... wat is een varken? Dat is 6 kippen, maar ik heb geen kip. Hoe kom ik dan aan een varken? Dan moet ik, je kan met barter... Hè, barters met ruilen kan je een eind komen. Maar het is wel handig als je een eenheid hebt... waarin alles wordt uitgedrukt. En wat er gebeurt als je dat eenmaal introduceert... introduceer je dus ook een autoriteit die dat geld munt. Hè? En geef je die autoriteit eigenlijk de macht over het geld.
Ja, het is bijna een soort centralisering dan eigenlijk. Hè?
Ja, het is een machtsding, het is een bestuurlijk ding. Het is de projectie van macht over je grenzen heen. En je zou eigenlijk best wel kunnen betogen dat daar zeg maar de moderne economie al begint. Hè? Met de uitvinding en het gebruik van geld, in welke vorm dan ook. Maar het vergt altijd één autoriteit die zegt... dit is het geld en zoveel is het waard. En aanvankelijk is dat vrij makkelijk... want geld heeft gewoon, is gewoon een bepaalde eenheid van een edelmetaal bijvoorbeeld. Dat is meestal zo, goud, later zilver.
Een edelmetaal dat ook al gewenst en geliefd was... voordat het werd gebruikt als geld misschien.
Nou ja, het is een edelmetaal omdat het niet roest. Hè?
Ja, ja dus
het,
sieraad,
het is er altijd. Het, gewoon, ja. Het is heel bestendig, het is heel waardevast. Het is waardevast. Hè? Als je goud gewoon 1000 jaar in de grond begraaft... dan komt eruit.
Ja, als je ijzeren munten, dan blijft er niks van over
precies,
natuurlijk.
Precies. Maar daar introduceer je dus eigenlijk macht. Je introduceert ook centralisatie van die macht. En daarmee ook echt een samenleving die al modern begint te worden.
En is het dan zo dat... want ik noemde dat staatshoofd even, dat vaak werd afgebeeld op die munten. En ik zat erover na te denken, is dat nou een uitdrukking van macht? Dat je als keizer, als Romeinse keizer bijvoorbeeld zo machtig bent... dat jouw hoofd overal te zien is in gewoon het dagelijkse leven.
Of dat je zelfs zoals Nero je moeder op de munten kan afdrukken ook.
Wat je in wezen vertelt daarmee is aan de inwoners van je land... is dit is je koning.
Ja.
Het is in wezen een soort pamflet van, hey, dit is de koning. En als er een andere koning komt, andere munt. Hey, dit is nu de nieuwe koning.
Het is eigenlijk het televisiejournaal van de Romeinse tijd. Want ja. Heel veel historici die werken ook met die munten. Heel veel keizers zijn eigenlijk vooral bekend, vooral in de tijd dat ze snel opvolgden. Het eerste wat ze deden was hun eigen munt slaan.
Ja. Bekend is het voorbeeld, weet Hendrik alles van de burgeroorlog in het Romeinse Rijk. Ja. Tussen Caesar en Pompeius. Rond 50 voor Christus, denk ik. Ja. Waarin ze op een gegeven moment allebei de macht claimden. En ook allebei hun eigen munt uitgaven. Ik ben een liefhebber van het Museum voor de Architectuur in Napels. Waar echt een enorme Romeinse muntenverzameling is. En daar heb je ze ook. Het is heel grappig.
Ja.
En daar zie je dus ook bijvoorbeeld inflatie. Met geld komt ook inflatie. Hey, je munt is helemaal van zilver. Maar een beetje ander metaal. En naarmate de staatskas het wat moeilijker krijgt, wordt het gehalte zilver in die munt wordt kleiner, zonder dat iemand het merkt. En wordt bijvoorbeeld tin, hè, dat is wel gebruikt, wordt de hoeveelheid tin wordt groter.
En dan hebben we het niet over vals munterij, maar we hebben het hier over wat er in die munterij zelf gebeurt. En waarbij dan de staat kennelijk... niet meer zoveel zilver of een ander edelmetaal in de munt kan of wil verwerken als dat ze vroeger deden. En wat doet dat dan met... Jij zegt dat is inflatie, maar is dat omdat die munt gewoon waard is aan wat er aan zilver in zit?
Het principe is, je hebt een hoeveelheid zilver of hoeveelheid goud. Die heeft een bepaalde waarde, daar maken we munt van en die heeft die waarde. En vandaar dat er ook altijd ribbeltjes of godzij met ons op de zijkant staat van de munt. Om te voorkomen dat iemand die een beetje van die munt afsnijdt aan de zijkant. Hem ietsje kleiner maakt. Het versnijden, wat wij tegenwoordig kennen uit de kookhandel. Maar dat komt dus van het munt. Je versnijdt een munt. Heel klein regeltje eraf. Want als je met 100 munten doet, dan heb je gewoon 1 munt erbij. Maar het gaat er eigenlijk om dat je niet iedereen kan de hele tijd het volume van een stapeltje munten meten en dan op een weegschaaltje en dan kijken of het soortelijk gewicht van deze munt inderdaad groot is.
Maar het duurt dat te lang natuurlijk.
Dat duurt te lang. Dus je moet ervan uit kunnen gaan, oké, ik krijg een
sestertje
of een denarii. Een
shekel.
En ik accepteer hem face value. Dit is waard wat het waard is. Want anders heb je dat hele voordeel van geld, namelijk alles gaat makkelijk en gestandardiseerd, dat ben je kwijt.
Ja, dus het gaat om dat vertrouwen eigenlijk, zeg je. Van dat vertrouwen dat als je een munt ziet en inderdaad, nou, je kunt nog even checken van staat inderdaad het goede kopje erop en zitten er goede riemeltjes aan de zijkant. Ja. Maar dan heb je verder vertrouwen in de munt dat die waard is, wat iedereen vindt dat die waard
ja,
is.
Ja, maar die goud- en zilverwaarde die erin zit, die speelt ook een rol. Het is allebei.
Want waarom zou een munterij dan besluiten om bijvoorbeeld dat te gaan vermengen? Dat een beetje te verdunnen, het zilver.
Nou, omdat je veel meer munten slaan natuurlijk.
Ja, je kan een staat veel meer uitgeven. Het is een fraai voorbeeld. Het voorbeeld van de gulden, die er al heel lang is. Die werd in de loop van de 15e eeuw in Duitsland geïntroduceerd.
Die werd in Duitsland, dit is al nieuws voor mij. De gulden komt uit Duitsland.
Ja.
Maar Nederland was toen ook onderdeel van Duitsland.
Nou, het was allemaal vrij. Dat bestond nog niet echt allemaal, die landsgrenzen nu.
Maar als ik sommige moderne politici mag geloven, is er niks Nederlandser dan de gulden. Maar daar zit dus ook wel een verhaal bij te vertellen.
Ja, er is een grappig verhaal bij te vertellen zelfs. Want bij de tegenwoordige Bundesbank, de Duitse Centrale Bank, die er toen nog lang niet was natuurlijk, die heeft een fantastische muntenverzameling ook, zeker uit dit deel van Europa. En daar is bij een pamflet waarin gewaarschuwd wordt voor guldens die je vooral niet moet hebben.
Een 15e eeuws pamflet. Ja.
Deze gulden moet je hebben, deze gulden niet. En de gulden die je vooral moest wantrouwen was een in Nederland, ironie, geslagen gulden bij het bisdom Utrecht. Want die was veel minder waard dan erop stond. En het is heel grappig dat wij natuurlijk het land zijn dat uiteindelijk met de gulden is overgebleven.
Ja, niemand wilde ze hebben natuurlijk.
Misschien wel, dat weten we niet.
En hiermee wil je zeggen dat die koppeling met macht er eigenlijk al ook in die tijd nog helemaal in zat.
Je kon allemaal je eigen munten slaan. Dat is wel een interessante parallel dat we natuurlijk... Nu hadden we natuurlijk de gulden en de euro in Nederland als enige betaalmiddel, maar... Overal had lokale middenstand. Ik heb in Utrecht ook nog wel eens met een dommetje betaald. Er werd dan zelf geslagen. Die moest je dan kopen voor een euro, was dat toen al. Maar buiten Utrecht wou niemand het hebben natuurlijk.
Het is ook op de grens van wat legaal is, hè, trouwens.
Dit soort lokale munten, dat mag net niet?
De staat is erg jaloers op zijn status van enig uitgever van geld.
Ja, want stel je voor dat zijn Amersfoort geaccepteerd worden. Ja.
Maar is het zo dat soms dus, dat je ook in die tijd ziet dat soms politieke belangen, dus concurrentiestrijd tussen verschillende regio's, leidt tot een beetje duwen en trekken rondom de waarde van die munt?
Wat je ziet is dat er vaak één munt boven komt drijven die iedereen in de wereld wel accepteert en vertrouwt. Kijk, er is een gegeven moment is de overstap gemaakt naar wat je noemt fiduciair geld. Hè? Dat is vertrouwensgeld. Geld waarbij erop vertrouwt dat de equivalente hoeveelheid goud die daar tegenover moet staan, ergens in de kluis is. Dus als je met je biljet daar naartoe gaat, dat je altijd het goud terugkrijgt, in principe.
Maar dit is een belangrijke stap.
Ja.
Want nu zit, nu zeg je eigenlijk dat de waarde niet meer in de munt zit, die van hand tot hand gaat.
Ja, en als iedereen daar totaal van overtuigd is, zal niemand de proef op de som nemen. En is het dus mogelijk dat je eigenlijk iets meer biljetten in omloop brengt dan er goud tegenover staat. Dan krijg je dat principe wat we net beschreven. Dat herhaalt zich. Dat herhaalt zich eigenlijk voortdurend.
Maar waar er dus eerst gesjoemeld werd met het zilvergehalte in een munt, is er nu een nieuwe sjoemeloptie. Namelijk dat je gaat sjoemelen met, ja, kun je wel helemaal dekken wat je uitbrengt?
Ja, dat is gewoon het principe van bankieren natuurlijk.
Je leent meer geld uit dan je hebt.
Ja, precies. Dat is al heel oud. Maar voor wat betreft de munten zelf, je hebt natuurlijk heel lang een gouden standaard gehad. Bijvoorbeeld dat je gewoon tegenover elke munt gewoon in principe een hoeveelheid goud stond. En je kon altijd terug naar de issuer van die munt of van het biljet en je goud opvragen. Maar ja, als het vertrouwen maar groot genoeg is, doen mensen dat eigenlijk niet. En kan je ongemerkt eigenlijk iets meer biljetten in omloop brengen dan er goud is.
De hele economie is natuurlijk ook gebaseerd op vertrouwen. Dat je dus, je geeft iets en er moet toch iets geleverd worden. En hoe ingewikkelder het wordt en hoe over grotere afstanden, mensen raken gewend aan dat vertrouwen.
Het is eigenlijk ook een soort ingesleten gedachtepaadje. Je hoeft er niet meer, wat je net beschreef, van je hoeft niet meer na te denken over, moet ik nou 6 of 7 kippen voor dat varken betalen? Is geld in zichzelf een soort, in zekere zin een illusie, omdat je een automatisch vertrouwen erin hebt. En dat we dat allemaal hebben en daardoor werkt het ook.
Ja, dat is nu zeker het geval. Maar het gaat er als eerste gaat het erom dat je in het onderlinge verkeer, dat je weet dat een munt waard is wat erop staat. Je weet dat als je hem krijgt, dat hij elders wordt geaccepteerd.
Ja, dat is het belangrijkste.
En dat je ook weet, in het geval van een wereldmunt, dat je ook weet dat als je daarmee naar Singapore gaat, dat ze hem ook willen. In dat systeem zitten wij nu eigenlijk.
Ja, want dat vertrouwen is zo groot dat als dat wankelt, dat hebben we met die eurocrisis wel een beetje gezien, dan schudt het hele systeem. En dan wordt er ook enorm veel moeite gedaan om het vertrouwen weer te herstellen.
Ik moet zeggen, in mijn hele journalistieke loopbaan zijn er 2 momenten geweest waarin de soms wat perverse journalistieke opwinding over een onderwerp, want het is ook spannend, omsloeg in een moment van, oké, nu vind ik het echt zo serieus en zo ernstig dat ik het weinige plezier wat ik er nog aan had, heb ik ook niet meer. En dat was de financiële crisis van 2008-2009.
De schuldencrisis.
Ja, ik weet het moment nog dat ik dat dacht. En ik heb het nu weer met de verschrikkelijke oorlog die Rusland voert in Oekraïne. En dat hangt misschien ook wel qua onderwerp met elkaar samen. Want dit zijn ook systemische gebeurtenissen.
Die potentieel het vertrouwen ondermijnen in de zaken waar we normaal gesproken veel vertrouwen in hebben.
Zeker, zeker. En bij de financiële crisis echt letterlijk. Hè, die zorgde voor een hele langdurige vertrouwensbreuk met bijvoorbeeld het bankaire systeem. En de crisis waar we nu doorheen gaan, die zorgt voor een hele grote verschuiving in van alles natuurlijk, maar om het bij dit onderwerp te houden, met de manier waarop wij met het financiële systeem in de wereld omgaan.
Ja, want ik wil wel even dieper in dat financiële systeem wat we nu hebben en in de wortels daarvan even induiken. Mm-hmm. Want we in onze wereldgeschiedenis van geld hadden we het net over nog de koppeling met goud. Die heeft nog tot nog best lang bestaan. Tot in de jaren 60, 70?
Uiteindelijk wel, met grote tussenpozen. Maar we doen dit onderwerp toch met 7 mijlslaarzen. Hij was er weer na korte tijd te zijn afgeschaft in de loop van de 19e eeuw op verschillende momenten. Natuurlijk na een onderbreking van de Eerste Wereldoorlog, ook wat chaotisch. Was hij er weer in de jaren 20 en begin van de jaren 30.
Dat is omdat de gouden standaard komt terug in de jaren 20 en 30 om vertrouwen te herstellen, moet ik het zo zien?
Ja, en ook om alles weer te maken zoals het was. Hè. Een beetje het Wenen-congres van de financiën. Ja. We doen alles weer gewoon zoals het was. Toen kreeg je de crisis van de jaren 30 en de landen gingen gewoon devalueren. Ze gingen hun munt devalueren om toch hun hoofd boven water te houden, hun export goedkoper te maken in de ogen van anderen.
En dat is een pijnlijk besluit, want waar je eerst zei, wij zullen spreken, de zoveel guldens is onze goudvoorraad waard, dan ga je aan die verhouding morrelen. Je brengt meer guldens in omloop en je zegt de guldens zijn daarmee minder waard.
Nou, wat je in wezen zegt is dat je de munt een 7e wisselkoers geeft. De munt is waard wat een ander ervoor geeft op die internationale markt. En dat was een enorme breuk. En na de Tweede Wereldoorlog is goud in volle glorie teruggekomen, maar wel in een heel ander beheerssysteem.
En dan zegt de historicus altijd, Bretton Woods.
Bretton Woods, precies.
Wat is dat?
Bretton Woods, dat is een plaatsje, eigenlijk in Amerika.
Massachusetts of zo, hè?
Ja, waar een grote conferentie plaatsvond in 1944.
Ja, At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Terwijl dus over de hele wereld keihard gevochten werd.
Ja, de oorlog was nog lang niet over. Toen is in wezen al de grondslag gelegd voor een financieel systeem na de oorlog.
Dat werd toen al bekokstoofd?
Zeker, ja. Door de Amerikanen en de Britten. Maar de Amerikanen die wonnen bijna alles eigenlijk in de discussies. En daar is een systeem neergezet waarin de dollar, de Amerikaanse dollar, centraal stond. En wat er in wezen werd gezegd is, de dollar wordt het middelpunt aller zaken. Alle andere munten hebben een vaste wisselkoers ten opzichte van de dollar. Zijn eigenlijk uitdrukkingen van die dollar geworden. En de dollar is gekoppeld aan goud. Je kan dus eigen munt niet inwisselen voor goud. Maar als je inwisselt voor een dollar, kan je met die dollar altijd aan de Amerikanen. Om te zeggen, oké, ik wil nu mijn goud. Nou, er was wat leeway hier en daar. Je kon af en toe je eigen munt devalueren ten opzichte van de dollar. De Italianen deden dat toen al met grote regelmaat.
Maar het heeft tientallen jaren bestaan.
Het leidde ook tot legendevorming rond hoeveel het goud die de Amerikanen wel niet moesten hebben. Je kent de Goldfinger van James Bond. Dat gaat over een schurk die een aanslag pleegt op Fort Knox. Waar al het goud lag. Om dat radioactief te maken, zodat het goud dat hij zelf had meer waard was. Dat kenschetst eigenlijk die tijd. Maar het systeem was ook niet houdbaar. Om veel redenen, maar de belangrijkste reden eigenlijk, de oudste reden ter wereld. Grote uitgaven aan bijvoorbeeld de Vietnamoorlog. Aan de Great Society, die president Johnson aan het opbouwen
sociale
was.
Sociale maatregelen.
Precies, het een sociaal stelsel in Amerika, of wat daarvoor doorgaat.
Want de hele wereldeconomie hing dus aan de munt van, oké, de grootste economie.
Ja.
Maar die had gewoon zijn eigen binnenlands beleid, die natuurlijk de waarde van die munt enorm beïnvloedde.
Ja, maar dat was die belofte. De Amerikanen doen het allemaal goed. En zodra er aan getwijfeld werd.
Of die Amerikanen wel zo stabiel bezig waren.
Ik denk dat de Fransen als eerste zijn geweest. Die hebben gezegd, hier, we hebben dollars. Doe ons maar goud.
Maar dat hebben ze echt gedaan.
Call their bluff. Ja, de Amerikanen in het begin. Maar ja, dat ging natuurlijk lastiger. En het wantrouwen dat sloeg om zich heen in 1971. En dat is eigenlijk maar een kwart eeuw nadat Bretton Woods was ingesteld. Toen heeft president Nixon gezegd, die koppeling van de dollar aan goud, dat gaan we niet meer doen.
Oké, dat best een spannend moment lijkt me.
Ja, er is een fameuze uitspraak van de Amerikaanse minister van Financiën destijds tegen de bondgenoten, de Europeanen vooral. The dollar is our currency, but it's your problem.
Want die andere afspraken bleven nog steeds gelden. Dat alle andere munten in wezen de spiegelingen waren van de dollar?
Daarmee ontplofte dat hele systeem.
Ja, tuurlijk.
Dus je krijgt daarna krijg je overal zwevende wisselkoersen. Geen idee wat iedereen moest. En hier begint de zoektocht van Europa naar zijn eigen munt. Naar wisselkoersstabiliteit. Want kijk, je kan heel mooi een economische gemeenschap stichten als al je munten via een Amerikaans systeem aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is voorspelbaar, niemand kan cheaten, noem alles maar op. Dat was verleden tijd. En toen zijn er tal van experimenten geweest om dat toch voor elkaar te krijgen. Eigenlijk allemaal mislukt.
Maar dat is dus eigenlijk, doordat dat Bretton Woods systeem dan afgeschaft werd door de Amerikanen, met die goudbasis, is er geen basis. En dan heb je alleen maar het vertrouwen nog. Hoeveel vertrouwen hebben we dat de frank dezelfde waarde houdt of zo? En dus willen we. Hoe staat onze Nederlandse gulden er tegenover? Dat wordt dan natuurlijk op de beurs verhandeld. En dat schiet dus voortdurend heen en weer. Daar kan je geen economisch beleid op baseren.
Dat was heel lastig. Daar is mee geëxperimenteerd. Als eerste kreeg je de slang. Een systeem waar al die Europese munten aan elkaar gekoppeld waren met bewegingsruimte. Dus het kon een beetje golven zo.
Klinkt niet echt vertrouwenwekkend om dat de slang te noemen.
Dat bleek. Want dat fluctueren ging veel te hard. Dus nou, de tunnel. We doen een tunnel.
Dus, waar je nooit meer uitkomt.
We doen die slang in een tunnel. Zodat die slang wel kan friemelen, maar niet te veel.
De Europese politiek is echt altijd hetzelfde gebleven.
Dus. Je verzint het niet. Uiteindelijk is daar het Europees monetair stelsel laten ontstaan. Dat is ontploft in 1992. En Ten tijde van die crisis was men al bezig met het idee voor een echte Europese munt, waar alle munten gewoon echt onherroepelijk in op zouden gaan, het verdrag van Maastricht. En dat heeft daar een enorme versnelling door gekregen. En dat heeft, zeg maar, een jaar of acht later, heeft dat geleid tot, gerekend vanaf 1991, heeft dat geleid tot de introductie van de euro.
Is het zo dat wat je eigenlijk die moderne geschiedenis van geld is vaak toch crisis opnieuw naar de tekentafel om eigenlijk weer een soort een nieuw systeem of een herziening van een systeem neer te zetten wat weer nieuw vertrouwen moet genieten van de gebruikers. Mag ik het zo grofweg samenvatten wat er allemaal in de 20e eeuw gebeurde aan innovaties als het gaat om ons geldsysteem?
Ja, het is een herhaling van het principe waarmee we begonnen. Hè. Rijkdom is macht, maar geld is ook macht. En geld is niet precies hetzelfde als rijkdom. En we zitten nu wat dat betreft in een hele spannende tijd. Hè. Want los van het feit dat Bretton Woods systeem is geklapt in 1971, is de Amerikaanse dollar is gewoon alom tegenwoordig.
Ja, want dat is de paradox. Je zou zeggen, oké, 1971, doei dollar. Europeanen, hoop gedoe natuurlijk, tunnels, slangen. Maar op een gegeven moment hebben wij de euro. En misschien, waarom is de euro niet in de plaats van de dollar gekomen?
Nou, die verwachting was er ook, hè, in 1999. Van, ah, dit gaat de dollar, dit wordt de Europese dollar. Dit gaat de dollar naar de kroonsteek. Nooit gebeurd.
Waarom niet?
Sterker nog, ik denk dat nu zeg maar het aandeel van de euro in bijvoorbeeld wisselkoerstransacties of centrale bankreserves of als die is denk ik minder dan de opgetelde aandelen van de franken en de liris en de marken en de guldens voorheen. Dus eigenlijk valt die heel erg tegen. De macht van de Amerikaanse dollar is gigantisch. Hè? Je hebt,
En macht betekent hier eigenlijk niks meer, niks minder dat heel veel mensen graag dollars willen hebben?
Ze willen ze graag hebben, maar is ook heel handig. Hè? Bijvoorbeeld op de valutamarkt, als je bent een Canadees en je wil Koreaanse won hebben om iets in Korea te kopen, dan er is geen Canadese dollar Koreaanse won wisselkoers. Er is een wisselkoers dollar won en dollar Canadese dollar. Alles gaat via de dollar. Hij is gewoon dik in de 90% van alle valutetransacties.
Gaat via ook, de dollar.
Heeft een dollar als een van de als lid van een van het paar wat wordt verhandeld.
Maar dus zo centraal zit de dollar. Je moet eigenlijk via de dollar om iets te bereiken.
Je kan bijna niet zonder de dollar. En omdat de dollar deel uitmaakt intrinsiek van het Amerikaanse financiële systeem, kan je bijna niet zonder het Amerikaanse financiële systeem. En dat is de reden waarom die Amerikaanse sancties zo ongelooflijk effectief zijn.
Maar de goudkoppeling is losgelaten en alsnog is de dollar dus eigenlijk op eigen kracht eigenlijk, natuurlijk met dat hele overheidsapparaat en uitgaven, noem het maar, maar de centrale munt geworden.
Het is denk ik dat is een zichzelf versterkend principe.
Dus nog steeds eigenlijk het succes van Bretton Woods dit?
Het is meer het succes van zeg maar het feit dat als je ervan uitgaat dat de munt van de grootste wereldmacht de wereldmunt is, en je gaat terug in de geschiedenis, dan had je bijvoorbeeld tot 1989 had je nog een soort rivaliserende macht. Die trouwens in Rusland, maar de Sovjet-Unie, die speelde niet echt een rol in dat financiële systeem. Na 1989 waren de Amerikanen echt de enige
natuurlijk, ja.
Dus die dollar die werd maar belangrijker en belangrijker en belangrijker. En dat is ook een van de redenen waarom die euro het waarschijnlijk nooit gehaald heeft. En pas recent zie je dat de Chinezen bezig zijn om hun eigen munt, de yuan of de renminbi. Hij heeft twee verschillende namen. Een soort straatnaam en een officiële naam.
Wat is dan de straatnaam?
Yuan.
Oké. En de officiële naam is renminbi.
Ja, precies. Volksgeld. Dat China nu bezig is eigenlijk een alternatief systeem te ontwerpen. Een financieel systeem bij een parallel universum. Hè? Financieel universum. Waarbij het zeg maar zijn eigen rol in die wereldeconomie en in het financiële systeem aan het versterken is, omdat niet alleen rijkdom, het gaat goed met China, macht is, maar geld ook macht.
En want nu zitten we dan zijn we in het nu aangekomen bij, mm-hmm. bij sancties onder andere.
Ja.
Want zolang de dollar centraal staat, begin ik nu te snappen die vragen die ik in het begin had over van wat dat eigenlijk betekent als je de toegang daartoe afsluit. Want dat betekent dat op het moment dat je met je roebels zit in Rusland en je kunt niet meer via de dollar Koreaanse won inkopen, dan kun je dus ook daadwerkelijk heel veel minder met je roebels. Je komt gewoon de wereldmarkt eigenlijk niet meer op.
Je raakt onthand. Kijk, je kan transacties spelen. We hebben het hier bijvoorbeeld over Swift. Hè? Ja, ze noemen het een messaging system. Het is eigenlijk gewoon het is een heel snel betaalsysteem tussen banken, waarbij je ervan overtuigd kan zijn dat degene aan de andere kant is wie die is.
Ja, dat is ook weer vertrouwen. En het bedrag
is wat het is. Hè? Het is een.
Het is eigenlijk een soort snel autoriseringssysteem.
Het is een sein-systeem eigenlijk. Als je een land uitsluit van Swift, dan is het eigenlijk al doof en blind.
Ja, dan moeten ze een paspoort faxen om geld te kunnen geven, zeg maar.
Nou, bijna letterlijk, ja. En je ziet ook dat het is met Noord-Korea gebeurd. Uitsluiten van Swift, waar die hebben er nooit deel van uitgemaakt. Met Iran gebeurd in 2012. De nucleaire deal. Ja. De sancties die daarbij golden. En je ziet ook dat Chinezen daar langzaam inspringen. Er is een klein Chinees bankje dat eigenlijk bijna gemaakt is om zaken te doen met Noord-Korea. En een heel klein bankje dat gemaakt is om zaken te doen met Iran. En dus er is al, hè, de Harbin Bank bijvoorbeeld, die circuleert nu al een beetje in het roddelcircuit op de financiële markten als de bank die Rusland gaat doen.
Ja, want zij gaan dan onderling weer afspreken dat Russen daar ook snel een sein mogen sturen van komen onze roebels aan.
Dat zit allemaal vrij complex in elkaar.
Daar was ik al bang voor. Ja.
laat het gezegd zijn dat je als Rusland, als je geen zaken meer kan doen, je eigenlijk bijna al via China moet. En China heeft een alternatief zelf voor dat SWIFT-systeem, zoals dat heette, dat zijn systeem. Maar dat is nog lang niet volmaakt en je hebt in sommige gevallen heb je SWIFT toch nodig. Maar de beperkingen zijn groot. Wat is de grootste straf? En dan komen we weer bij geld is macht. Geld is macht, hè? Niet bezit is macht. Geld is macht. Als jij je als bank niet houdt, als je zaken doet met een Russische bank, dan zeggen de Amerikanen, oké, jij krijgt geen toegang meer tot dollars. Dat is gewoon totaal dodelijk voor een bank. Want je kan wel zeggen, nou ja, ik heb niks te maken met de Amerikanen, maar zoals we net hebben uitgelegd, die dollars zijn overal. Je zal er altijd eentje nodig hebben. En dat voert eigenlijk naar, zeg maar, de toekomst.
Nu ga je toch een toekomstvoorspelling doen. Wat altijd van economen.
Hij is geen econoom, hij is politicoloog, heeft hij gezegd.
Kijk, je kan dit als Amerikanen eigenlijk maar één keer grootschalig doen.
Zo'n sanctie bedoel je?
Zo'n massale barrage van sancties op een groot land loslaten.
Ja, die ook nog een grote economische macht, in ieder geval op het gebied van olie en gas en allerlei grondstoffen.
Precies.
Want eigenlijk is, ik bedoel, dit is niet het normale economische spel dat plaatsvindt en waardebepaling en de conventionele, noem ik het maar even, economische wetten. Hier wordt echt
geldmacht.
Ja, maar hier wordt het uitdrukkelijk ingezet als zodanig. Weet je, je wil het als je wil macht uitoefenen. Je wil een land onder druk zetten.
Ja, je wil iets kapot maken eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nou ja, dit is echt geld als wapen. Hè?
Ja.
Dit is het weaponizen, zoals ze noemen, van de dollar. De Amerikanen zijn er erg goed in dit soort termen. Maar wat je ermee veroorzaakt, is dat het is nu ongelooflijk effectief. Maar het volgende land dat jou naar de kroon wil steken als supermacht met je dollar, weet nu precies wat het moet doen.
Namelijk aan de achterkant alvast goede. Ook een Chinees bankje creëren? Vinden? Ja,
het is meer de bouw van dat parallele universum.
Ja.
En daar zijn de Chinezen natuurlijk heel erg mee bezig. Die zijn dat parallele universum aan het bouwen om van hun eigen renminbi eenzelfde soort munt te maken. En je kan je voorstellen in het hypothetische geval dat China uiteindelijk toch Taiwan daadwerkelijk wil gaan inlijven. China heeft nu gewoon het hele draaiboek. Hè? Oh, dit gaat er gebeuren met ons als we dit gaan doen.
Maar goed, kan je daar wat tegen doen? Want het is wel heel simpel om te zeggen, ja, ga je zelf een systeem bouwen? Maar dan moeten ze de hele wereld denken, oh, dat vinden wij wel een heel erg handig systeem. We hebben nu die dollars, dat gaat prima. Ja, jammer voor Rusland, doei.
Ja, zodra je als Chinezen, dat is ook al aan de gang, zegt, als je iets bij mij wil kopen, moet je echt met onze munt aankomen. Dan bespoedig je al het gebruik, want iedereen moet dan die munt meer in voorraad hebben dan al het geval is.
Maar dan heb je weer dollars nodig om die te kopen waarschijnlijk.
Maar wat de Chinezen ook hebben gezegd is, en dat doen ze voor een deel ook al, als wij olie kopen, en die olie is zoveel dollar per vat, wij betalen met onze eigen munt. En ze zijn inmiddels, hebben ze al zoveel zeggingskracht en macht, dat ze dat ook kunnen doen.
Ja, ook omdat dan, weet ik veel wat voor land dat is, Saudi-Arabië, die kan die Chinese munt ook wel weer ergens kwijt. Ik bedoel, je blijft er niet mee zitten.
Dat is waar. En je zal ook zien dat als de Chinezen nu langlopende contracten bijvoorbeeld met Rusland afsluiten, want die denken, hey, olie, gas, nikkel, doe maar hier. Die gaan dat enorm naar beneden onderhandelen. Dat gebeurt nou eenmaal. En dan gaan ze betalen. Ze gaan Poetin betalen in renminbi. Daar kan je vergif op innemen. En dan heeft Poetin renminbi. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat er wel spullen kopen in China. Hè?
Ja, dat is wat mooi anders dan. Ja.
Nou, dan heb je al een stukje parallel universum heb je al in wording.
Zonder dollars. Ja,
ja zonder dollars. Ja,
ja, ja. En dus in die zin wordt... Ja, toch iets wat voor mij zich blijft afspelen in een soort abstract. Want het gaat over waarde, het gaat over saldo's. Mm-hmm. Toch iets abstracts wordt ook weer concrete werkelijkheid. Ik bedoel, dat gaat betekenen dat handelsstromen tussen Rusland en China gaan toenemen. Dus uiteindelijk betekent dat daadwerkelijk spullen die natuurlijk de grens overgaan. Geld dat van handen in handen gaat.
Ja. En ook zeg maar een economisch gebied, een economisch territorium met allerlei tentakels overal, zoals het Amerikaanse dat ook heeft. Dat inderdaad gewoon echt een rivaal kan worden van Amerika.
Is dat erg voor de wereldeconomie? Want ik bedoel, ja...
Het ligt er een beetje aan, maar dan moet je echt veel, veel verder de toekomst indenken. Kijk, er is een periode geweest dat het Britse pond nog steeds de koning was, maar de Amerikaanse dollar in opkomst was. Dat zou je bijna kunnen samenvatten als het interbellum toen speelde dat. Grote kladderadatsch. En opeens is de Amerikaanse dollar de enige. Ja. Dus je kan je voorstellen dat we nu eigenlijk een overgangsfase tegemoet gaan. Waarin de Amerikaanse dollar langzaam, zeg maar, dat kunnen we nog niet voorstellen, toch langzaam in belang gaat afnemen. En de Chinezen dat gaat overnemen in een wat verdere toekomst.
En ik bedoel, dezelfde redenen waarom de Amerikanen goed uit Bretton Woods wilden komen, is natuurlijk omdat als jij dat vertrouwen geniet, als jij aan de knoppen zit, dan vertaalt zich dat ook concreet in meer macht, meer handelingsruimte. Want als die Amerikaanse staatsleningen heel gewild zijn, dan betekent dat gewoon Amerika ook meer kan uitgeven.
Ja, dat noem je seigneurage. Als uitgever van een munt heb je een bepaald privilege. Hè?
Ja, maar dat is het privilege om tin door je zilver te gieten. Dat is het privilege om biljetten bij te drukken.
In wezen is dat, is dat niet zo heel erg veel veranderd. En het is natuurlijk wat een wereldmacht natuurlijk. Dat is ook een grote prijs om te winnen, hè? Als je de baas bent.
Ik zie jouw toekomst, jij schetst, Maarten, dat zie ik toch een beetje. Maar er is voor mijn gevoel nog een soort joker in het spel. En in hoeverre ik nu mensen napraat, moet je het ook vooral zeggen. Maar cryptovaluta in opkomst hebben in ieder geval dat probleem van seigneurage, een woord dat ik echt net geleerd heb, dan niet. Want er zit geen centrale bank achter. Die munten, de belofte is toch dat een cryptovaluta, dat daar niet iemand aan zit die zeg maar tin erbij kan gieten. Dat er gewoon een beperkte hoeveelheid van die crypto is die transparant te delven is. gooit dat nog roet in hetzij het eten van de Amerikanen of de Chinezen of de Russen?
Dat is wel een dat is natuurlijk een revolutie, hè, crypto geld. Of daar geen seigneurage is, weet je niet. Waarschijnlijk niet, maar dat weet je natuurlijk nooit. Op het moment dat er geld gemaakt kan worden, moet je er bijna van uitgaan dat is te mooi om waar te zijn. Natuurlijk gaat iemand daarmee aan de haal. Maar het systeem van crypto, van digitaal geld, daar moet je ook op letten. En ik denk zelf dat de echte grote revolutie wordt, en die is eigenlijk al in volle gang, dat centrale banken, hè, de uitgevers van geld, dat die zelf digitaal geld gaan uitgeven. Met een bepaald soort beheers- en controlesysteem wat op crypto lijkt. En daarmee nemen centrale banken weer een beetje hun rol terug. Want wat er eigenlijk ongemerkt is gebeurd, geld, hè, munten, biljetten, die zijn van de overheid, van de centrale bank, van het ministerie van Financiën, noem maar eens
op. Streng bewaakte drukkerijen.
Maar eigenlijk wat je met dit, dat ongemak over het dommetje waar Hendrik ooit betaald heeft bij de bakker, dat zit
hier. Ja, dat moet, hè. Geen andere dommetjes dan ons dommetje.
Ja.
Waar we nu mee betalen met pasjes, dat is vanaf onze rekening bij een bank, commerciële bank, naar een rekening van een andere commerciële bank. In wezen is ongemerkt de grip van de overheid op geld, wat dat betreft.
Dat is eigenlijk ook een soort dommetje eigenlijk.
Ja. Aha, we hebben de centrale bank al uitgeschakeld.
In die zin, hè, wel het feit dat er wordt nog ongelooflijk veel biljetten gedrukt, bijvoorbeeld van euro's, waarvan niemand weet waar ze in godsnaam terechtkomen. Want die nemen echt ongelooflijk toe nog steeds, terwijl mensen steeds meer pinnen. Uiteindelijk wint natuurlijk gewoon het elektronische geld. En wat centrale banken aan het doen zijn, is de introductie van digitaal geld. Dat is in wezen geld wat jij te goed hebt van je centrale bank. Net als vroeger.
Ja.
Dus, en niet van je commerciële bank waar je geld op staat, maar van je centrale bank, van je overheid. En ik denk dat dat een nieuwe revolutie wordt. Met alle bedenkingen van dien, want van een digitale munt kan je altijd zien waar die geweest is en waar die naartoe gaat.
Dat is voor de staat wel handig natuurlijk.
Nou, de Chinese centrale bank is daar niet toevallig het allerverst mee met deze introductie. Maar het is all bets are off. Maar ik denk zelf dat de volgende stap in de revolutie wordt. Hè. Het digitale geld, de central bank digital currencies, de CBDC's. Let op als je die afkorting tegenkomt.
Hoe zeg het nog eens?
CBDC's. Na de financiële crisis waren er kort van de ideeën van eigenlijk moeten we iedereen gewoon weer een bankrekening, een postgirorekening geven bij de staat waar je op kan terugvallen, hè, als het hele stelsel instort. Dit is in wezen eigenlijk een terugkeer van die vraag.
Maar de constante is dus, ik bedoel, de verschijningsvorm verandert steeds. Van metaal met waarde naar metaal met abstracte waarde, naar een koppeling met goud wel of niet, naar papier geld, naar een getal op je bankrekening. Mm-hmm. Alleen wat blijft is dat patroon van macht en vertrouwen. Dat blijft door elkaar heen draaien in het geld. En dat gaat dus ook niet veranderen.
Nee. Dat verandert niet. Het verandert misschien nog van vorm. Misschien verandert het nog een keer van vorm op een manier die we nu niet kunnen bevroeden. Maar dit is het. Wie weet, over 50 jaar betalen we elkaar allemaal met renminbi's. Hè? Digitale renminbi's. Wie weet hoe snel de wereld verandert. Maar er is een verandering op til. En de oorlog in Oekraïne heeft die verandering eigenlijk versneld.
Dat is heel erg duidelijk geworden. Maarten, dank je wel dat je dit je kon vertellen. Ik vind economie nog steeds een beetje ongrijpbaar. Maar ik heb er toch iets meer grip op gekregen dankzij je verhaal hier. Dus heel erg bedankt dat je hier wilde vertellen over geld. Niet de laatste keer wat mij betreft.
Onbehaarde Aap is mijn favoriete podcast. Hè? Dus,
dat hoef je niet te zeggen. Hè? Dat was toch niet in de afspraak. Maar dat is even...
Ik kom graag.
Oké, fijn. Dankjewel ook Hendrik.
Graag gedaan.
Dat je hier over de geschiedenis van geld wilde vertellen. En dankjewel Julia Vier voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Speciaal voor ons. Wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!